In Handelingen hoofdstuk 15 gebeurt er iets heel bijzonders in het lichaam van, of in de eerste kerk eigenlijk. En de kerk is nog heel jong. Hij is onder andere ontstaan nadat Petrus en de rest van de apostelen vervuld zijn met de Heilige Geest. En Petrus houdt daar een knalpreek, waardoor gelijk een paar duizend, 3000 in één keer mensen tot Jezus komen. En vanaf dat moment is de kerk ontstaan. De Bijbel noemt het lichaam van Christus, volgelingen van Jezus enzovoort. Nou, bij die eerste preek van Petrus waren het met name Joden die tot geloof waren gekomen. En het was dus heel duidelijk een Joodse kerk. En dat groeide door. En op een gegeven moment krijgt ook Petrus een openbaring van God zelf. God geeft hem een openbaring dat ook hij het heil naar de heidenen wil brengen. Nou, en dan gaat het nog weer wat verder. Dan heb je ondertussen Paulus en Barnabas. En die zijn als evangelisten uitgestuurd specifiek naar de heidenen. En ik hoorde laatst een kerklid praten over de niet-gelovigen. En die noemde die heiden. En toen zei ik, lieve schat, jij bent zelf ook een heidene. Oh ja? Ja, wij zijn allemaal heidenen. Wij zijn hier allemaal heidenen. Wij zijn heidenen die dankzij Jezus ook deel mogen zijn van zijn lichaam. Maar wij zijn heidenen. Je hebt het Joodse volk en iedereen die niet Jood is, niet Israëliet is, die wordt door de Bijbel heiden genoemd. Nou, en Paulus die ging de heidenen tot geloof brengen. En er kwamen een hele hoop heidenen tot bekering. En je moet ook even over Paulus weten, dat Paulus zich niet afzette tegen de Joodse tradities. Hij en heel veel van de Joodse gelovigen hielden zich nog heel erg aan de Joodse tradities. En op zich, daar was niks mis mee. Paulus kennen we wel, onder andere uit al zijn brieven enzovoort, dat hij heel fel werd. Dat als op een gegeven moment mensen gingen zeggen opnieuw, dat je door bepaalde dingen te doen of bepaalde dingen te laten, dat je dankzij bepaalde tradities, dat je daardoor behouden werd. Dan had je echt een probleem met Paulus. Paulus zei continu van nee, we hebben alles te danken aan de genade van Jezus Christus, niets meer en niets minder. En ook wij christenen hebben nog steeds die neiging om een beetje te doen wat ze vroeger ook al deden. Ja, Jezus is er voor ons aan het kruis gegaan, het kruis is goed, maar je moet ook een beetje dit en je moet ook een beetje dat en je moet ook een beetje zus. Nou, tegen die neiging was Paulus altijd heel fel. Nou, en op een gegeven moment waren Paulus en Barnabas, die hadden volgens mij in Antiochië, hadden ze ook weer een kerk gesticht. En toen kwamen er ook, de kerk bestond dan ook uit heidense christenen en Joodse christenen, wedergeboren christenen. En dan kreeg je op een gegeven moment mensen die tegen de heidenen begonnen te zeggen, je moet ook besneden worden, je moet dit, je moet zus, je moet zo. En nou, dat gaf heel veel spanning. En toen hebben ze daar geen kerksplitsing op laten plaatsvinden. Maar Paulus en Barnabas maakten een reis van een aantal weken weer helemaal terug naar Jeruzalem. Om daar met de leiders van de kerk hierover te praten. Hoe gaan we hier nou mee om? Nou, en dan hebben ze een hele vergadering. En in het midden van die vergadering lezen wij nu Handelingen hoofdstuk 15. Vanaf vers 7. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei, broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u dan God trotseren door op de schouders van deze leerlingen, dus het zijn de heidense gelovigen, een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee, wij geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden. Op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen de aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus. En die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. En toen ze waren uitgesproken nam Jacobus het woord. Hij zei, broeders luister, Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. En dan gaat het met name, en hier ga ik vandaag dieper op in, op wat dan hier gezegd wordt. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden, ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen. Zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken. Evenals de heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die van oudsher dit heeft aangekondigd. Deze tekst komt volgens mij uit Joël. Ik weet het niet helemaal meer zeker of Amos. Maar mocht je het willen weten, kan ik het voor je opzoeken. Want ik had hem wel gezien, maar ik heb hem hier niet bij staan. Maar hier wordt dan het huis van David gekoppeld aan de boodschap van genade. Die niet alleen het volk Israël, maar die ook de heiden en ons allemaal tot heil is, tot zegen is. En daar ging ik over nadenken. Wat is er nou zo bijzonder aan David? Wat is er zo bijzonder aan dat huis van David, waar jij en ik, waar wij over kunnen leren? En we hebben het in de gemeente de laatste tijd wel vaker gehad over het leven in de genade. Leven met hem, leven als christenen. We hebben eind vorig jaar een serie gehad over wedergeboren leven. Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? En daarvanuit zijn we bezig met van oké, hoe mogen wij dan in het dagelijks leven leven vanuit dit leven wat we van God ontvangen hebben. Nou, ik wil deze ochtend jullie meenemen door even te kijken naar David. Naar koning David en ook zijn hele leven wat daar aan vooraf ging. En wat was er nou aan hem waar jij en ik wat van kunnen leren, ook met betrekking tot hoe jij en ik in het leven kunnen staan. Maar niet alleen met betrekking tot David, maar ook met betrekking tot God. Want eigenlijk is in het boek Samuel God de hoofdrolspeler. Maar voordat ik daar wat meer details over ga uitleggen, zoom ik nu even in naar een moment in het leven van David wat heel sprekend is over wie hij is. En dat gaan we lezen in 2 Samuel, hoofdstuk 6, vanaf vers 12. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. En telkens als de dragers van de ark 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vet gemest koe. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Moet je je voorstellen, als je het even eventjes in probeert te denken. Dus om de 6, sommigen denken dat ze een soort altaar hadden gemaakt die een beetje verplaatsbaar was. En hadden ze dus allemaal koeien en allemaal stieren enzovoort. En dan werden er dus weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 stappen genomen. Nou, dan werd hier het altaar neergezet, werd er weer een stier geslacht enzovoort. Wachten ze tot het stier geslacht was. Nou, dan gingen ze verder 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan ging het hier weer. En nou, dat ging dan zo, dat heeft een tijdje geduurd. En dat was waarschijnlijk ook nog wel heel bloederig allemaal, met al dat geslachte spul. Maar het heeft allemaal te maken met het offeren van offerdieren die symbool stonden voor dat het belangrijk is om recht voor God te staan. En wat zijn wij gezegend met het feit dat Jezus het offer voor ons is eens en voor altijd en dat dat in elk geval nooit meer hoeft. Dat wij niet meer om de 6 stappen moeten wachten en dan moeten we alles wat ons ontreinigd heeft van ons afhouden. Maar dus dat stukje heeft Jezus voor ons volbracht. Maar terwijl dat gebeurde, danste David ook de hele tijd ervoor uit. We lezen even verder. Vers 16. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vulde zich met minachting. Nou kunnen we daar vaak heel negatief over doen, hè? Over Michal. Maar die vrouw, die heeft een hele hoop meegemaakt. Zij was de dochter van Saul en zij werd verliefd op David. En David die heeft ook een tijdje, toen hij nog in een goed blaadje stond bij koning Saul, heeft hij een tijdje aan het hof gezeten. En hij was schoon van uiterlijk, hij had hele sprekende ogen, werd er over hem gezegd. Michal werd verliefd op hem en ondertussen was Saul al een beetje jaloers. En weet je wat, Saul dacht, ik geef hem Michal als mijn vrouw. En in de hoop dat als David dan voor mij vecht, dat ze David dan een kopje kleiner maken. Want dan is hij verbonden met mij als koning en dan willen ze hem doden. En op die manier dacht ik geef hem wel een vrouw en dan maken ze David dood. Had hij ook al eerder gedaan met een andere vrouw. En die heeft hij toen aan David beloofd, van die mag je dan hebben. En uiteindelijk heeft hij toch niet gedaan, gaf hij die vrouw weer aan een ander weg. Dus koning Saul speelde met betrekking tot vrouwen continu een spelletje met David. En hij had als doel dat David daardoor zou sterven. En Michal was op een gegeven moment verliefd op David en Saul die voelde dat en die, zo staat het er letterlijk, die had dat door en die zei van nou David je mag Michal dan ook wel hebben. Maar dan moet je 100 voorhuiden van Filistijnen ophalen. Hij dacht, dan gaat David, letterlijk staat er dan dat als David dat zou doen, dan zou hij een kopje kleiner gemaakt worden. En dan was Saul eindelijk van David af. Maar David was niet voor een paar voorhuiden te vangen. Dus die heeft niet 100 Filistijnen aangepakt, maar die heeft 200 aangepakt. En ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien, maar hij kwam 200 voorhuidjes op een plaatje aan koning Saul geven. Dus toen had hij Michal tussen aanhalingstekens verdiend. Toen zegt Saul, nou, nu mag je haar hebben. Maar uiteindelijk moet David toch vruchten en krijgt hij Michal niet. En opnieuw geeft Saul Michal ten huwelijk aan een ander. Dus Michal gaat uiteindelijk trouwen met een ander, woont ergens anders. En David die is op de vlucht voor koning Saul. Dat duurt een aantal jaren. En uiteindelijk wordt David koning. En als David koning wordt, dan denkt hij, ik wil Michal ook weer hebben. Want zij was mij beloofd en ik heb er een aantal Filistijnen voor te pakken genomen. Zij is mijn vrouw. Dus hij stuurt een bode. Abner gaat voor hem daarheen. Haalt Michal op bij haar man vandaan. En haar man die huilt de hele tijd. Ik wil je niet kwijt, ik wil je niet kwijt. Zo staat het er letterlijk. Hij huilt en hij huilt en hij huilt. Op een gegeven moment zegt Abner tegen die man. En nu wegwezen. En die man die druipt af. Serieus, zo staat het. Het is net een soap als je het allemaal leest. Ik heb het hele leven van koning David gewoon eens een keer weer helemaal van A tot Z gelezen. Is echt fantastisch als je het allemaal leest. Maar goed, dus die man die wordt weggestuurd. En dan komt Michal bij David. Dus die vrouw die heeft al heel wat meegemaakt. En David was iemand die er aantrekkelijk uitzag. David was een mannetjesputter. Ze was ook echt verliefd om geworden. Maar David was ook iemand die dan weer dit deed en dan weer dat deed en dan weer zus deed. En hij was helemaal gek op God. En Michal kijkt dan nu door het raam en ziet David er half naakt dansen en kijkt met minachting naar hem. Even menselijk gesproken valt daar best wat bij voor te stellen. Wij veroordelen haar gelijk, maar zij kijkt met minachting naar hem. En toch, en dit snap ik heel veel, ik heb ook een hele hoop vragen best hoor, als ik deze verhalen lees. Want de ark van de Heer werd neergezet en zij wordt uiteindelijk krijgt zij geen kind meer. Maar we lezen even verder, zien we het zo. We zijn nu bij vers 17. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. En na verloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. En Michal kwam hem tegemoet en zei, koning David, koning van Israël, heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. En David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen, boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En dan zou ik me nog erger vernedigen. En hier komt het zinnetje vandaan van een liedje die Matt Redman ooit geschreven heeft. And I'll become even more undignified than this. Een oud liedje voor de oude vergader die hem nog kende. Na 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 na. Precies, zo ging die. Zit er helemaal in. En daar komt dit, dat is hierop gefundeerd. Zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. En Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Tot zover. Ik heb net eventjes ingezoomd op het stukje van Michal. En dat is dan even een beetje een zijspoor, want wat ik je het meeste wil, dat je hier ziet, David, die is koning, die heeft van allerlei vaardigheden, kan echt goed vechten. Als je goed leest wat hij allemaal kan, dan was het echt zo'n vechtersbaas. Maar in alles wat hij deed, in alles wat hij kon, zette hij continu God op de eerste plaats. En als hij hulp nodig had, rende hij naar hem toe. Wat kunnen wij, als God spreekt, we hebben dat net gelezen in Handelingen hoofdstuk 15, dat hij het huis van David wil herstellen. Natuurlijk spreekt er in de eerste plaats over dat Jezus vanuit het nageslacht van David, de tweede David is, waarover geprofeteerd is, dat zijn koningschap voor eeuwig zou duren. En onder die koningschap zitten wij. Maar wat kunnen wij leren van een persoon als David? Nou, het koningschap van David wordt beschreven in het boek Samuel. En wij hebben 1 Samuel en 2 Samuel. Maar de Joden, waar we deze boeken aan te danken hebben, die hebben geen één Samuel en twee Samuel, maar die hebben gewoon Samuel. Dat is gewoon één groot boek. En om Samuel goed te lezen, kun je bij sommige Bijbelboeken in de Bijbel, en daar, die zijn vaak het meest populair onder ons christenen, met name in het Nieuwe Testament, kun je tekstje prikje spelen. Je kent ezeltje prikje, doe je blinddoek voor, en je prikt een tekst, en dan word je door bemoedigd. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Ik zeg niet dat iets fout is. Maar er zijn bepaalde Bijbelboeken waar je dat redelijk mee kunt doen. En dan kun je er nog goed vanaf komen. Ook nog kun je een goede tekst vinden. Nou, als je Samuel leest en bestudeert, kun je geen tekstje prikje spelen. Zelfs wat ik jou net liet zien van David die voor de ark danst. Dat is onderdeel van een compleet verhaal. Om echt goed te begrijpen wat Samuel ons met dat boek wil vertellen, wat het boek Samuel ons wil vertellen, moet je het eigenlijk in zijn geheel lezen. Nou, ik zei net al, 1 en 2 Samuel in de Hebreeuwse schriften, één boek, onderdeel van de vroege profeten, is waarschijnlijk, weet men ook niet helemaal zeker, geschreven door Samuel, Gad en Nathan. Dat waren dus drie profeten. En wat heel belangrijk daarbij is, het is geschreven vanuit een profetisch plan, profetisch perspectief. Dit was een profeet die iets wilde vertellen. Met andere woorden, dit is niet een gemiddeld geschiedenisboek die je kunt kopen en die vertelt alle feiten. Maar dit is een boek met een boodschap die jou wil vertellen hoe God naar dingen kijkt. Want dat is wat een profeet doet. Een profeet spreekt namens God en die wil jou en mij leren hoe God denkt, wat God wil en hoe jij in het leven mag staan. Dat is wat een profeet doet. En als Samuel, Gad en Nathan, die drie profeten die waarschijnlijk dit geschreven hebben, als die dit allemaal opschrijven, dan hebben ze niet alleen voor ogen om te vertellen hoe fantastisch David wel niet was. Maar dan hebben ze voor ogen om jou en mij, de lezers die het erna lezen, iets te leren. En ik geloof, want weet je wie de echte hoofdrolspeler is in het boek Samuel, dat is God. God zelf. Het toont ons zaken over hoe God is en hoe God werkt. En in het boek Samuel lezen we van hele grote veranderingen in de geschiedenis van Israël. Maar we lezen ook hele prachtige dingen over bovennatuurlijk ingrijpen van God. Van onvruchtbare Hanna die een kind krijgt. En het kind wat ze krijgt, dat heet Samuel. En die Samuel wordt een van de grootste profeten uit de geschiedenis. En we lezen, deze verhalen zijn ons allemaal bekend, over David die Goliath verslaat. En over David die met Gods hulp elke keer weer aan Saul ontkomt. En we lezen over een God die helpt, die beschermt en die soms vijanden tegenhoudt. Op een gegeven moment dan is David bijna te pakken genomen door Saul. Dan staat er letterlijk, David die had een bepaald tempo, maar Sauls tempo lag hoger. Saul had David bijna te pakken en hij kon hem bijna doden. En dan in één keer vielen de Filistijnen, vielen het volk Israël binnen. En dat hoorde Saul en toen werd hij teruggeroepen naar zijn volk. Maar hij moest toch eerst die Filistijnen eventjes weer terugdrukken. En zo werd David net op tijd beschermd dat hij toen niet door Saul te pakken werd genomen. Want David had 600 man en Saul die had iets van 3000 plus mensen die achter hem aan zaten. Dus een beetje verschil. En je ziet continu dat God ingrijpt en bovennatuurlijk beschermt iedereen die zich volledig aan hem overgeven. Je ziet dat God het recht laat zegervieren en dat hij genade schenkt aan iedereen die zich volledig, zonder wat zullen mensen ervan denken, aan hem overgeeft. Het grote verschil tussen Saul en David is onder andere dat. David die zei, het kan mij geen malle moer schelen wat mensen van me denken. Ik ga voor God. En je ziet meerdere momenten dat de mensen, zelfs zijn dichtste vrienden om hem heen, David probeerde over te halen om zaken te doen waarvan David wist, ja maar als ik dat doe, dan sta ik niet meer recht voor God. En hij liet zich nooit meeslepen door wat zijn vrienden en mensen en verlangens, soms letterlijke verlangens, tot één keer toe ging het fout, met hem deden. En zelfs toen dat dan fout ging met David en Bathsheba, dan daarna rent hij naar God en dan zien we een God die eigenlijk volgens de wet, hij had 5 van de 10 geboden, had David overtreden. En hij had bloedschuld en eigenlijk had David moeten sterven op dat moment. Maar David die verlaat zich helemaal op God en verlangt naar zijn genade en God schenkt hem zijn genade en David leeft. Zijn eerstgeboren zoon sterft. Maar zelfs dat uit Salomo uiteindelijk toch de koning komt en ook Jezus voortkomt, daar zien we een hele grote genade in. En dat soort zaken zien we continu in het boek Samuel. Uiteindelijk sluit God een eeuwig verbond met David met de belofte dat de tweede David, dat is koning Jezus, voor eeuwig zal regeren. Nou, en om je ook nog een beetje te helpen, ik preek soms verschillende type preken. Soms heb ik een preek die heel thematisch is en vandaag heb ik een beetje gewoon jullie even een goed beeld geven, een stukje ook uit Gods woord. Waar zijn we ongeveer als David danst zoals we dat net hebben gelezen? Dat is ongeveer in grote lijnen, en dat is dus niet exact, ongeveer 1000 jaar voordat Jezus komt. Ongeveer 2000 jaar voordat Jezus kwam, liep Abraham rond. En het is wel op zich grappig om dit even te weten. Van ongeveer 2000 jaar voor Christus tot ongeveer 1500 voor Christus werd Israël geleid door aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Van ongeveer 1500 voor Christus tot 1000 voor Christus werd Israël geregeerd door profeten. Van ongeveer 1000 voor Christus tot 500 voor Christus werd Israël geregeerd door koningen. En van 500 voor Christus tot Jezus zelf werd Israël geleid door priesters. Heel interessant op zich, dat ze in hoofdlijnen gesproken, dat ze geleid zijn door aartsvaders, door vaders, door grondleggers. Dat ze geleid zijn door profeten die de woorden van God overbrengen. Dat ze geleid zijn door koningen, door leiders die richting geven. En dat ging niet altijd goed. Dat was misschien enerzijds de mooiste periode. Want onder koning David is het de enige periode geweest dat Israël al het land, bijna al het land in bezit had. Wat God Abraham beloofd had. En daarna ging dat helemaal fout. En er zijn een aantal jaren geleid door priesters. Priesters, profeten, koningen, aartsvaders. En in het Nieuwe Testament wordt ook heel vaak gesproken over de gemeente. Dat we vaders in het geloof nodig hebben. Dat we leiders nodig hebben. Dat we priesters nodig hebben enzovoort. Ik vind dat leuke parallellen. Maar goed, dit stukje van David is het begin, is in die beginfase dat Israël geleid wordt door koningen. En als je in 1 Samuel 16 aankomt, dan wordt David gezalfd. Ik heb een aantal hoofddingen over het stukje van David. Want hier zit hele mooie sleutels in voor jou. Want David wordt gezalfd door Samuel al heel wat jaren voordat hij koning wordt. En David wordt zich al heel vroeg bewust van zijn roeping. Maar voordat hij werkelijk wandelt in zijn roeping, is er nog een hele weg te gaan. En ik ontdek steeds meer dat die weg daarnaartoe misschien nog wel belangrijker is dan het eindresultaat. Daarom heb ik met name ook de weg van David naar het koningschap toe even bestudeerd. En niet per se alleen van nou, hoe mooi het is om koning te zijn. En wij christenen zijn vaak altijd gericht, of hebben soms de neiging, om gericht te zijn op dat eindresultaat. Die bediening, doen en dat koningschap en het succes en het resultaat enzovoort. Maar de weg ernaartoe is van cruciaal belang, met name in de ogen van de Heer. En als Samuel op een gegeven moment aankomt bij Isaïe, en daar moest hij heen omdat God dat tegen hem had gezegd om een nieuwe koning te zalven. En Samuel denkt, waarom moet ik dit doen? Want als Saul hiervan hoort, dan maakt hij mij een kopje kleiner. En dan zegt, dan geeft God Samuel een soort smoes. Ga er maar heen en zeg maar dat je gewoon een offer wil houden en dat je daar Isaïe en zijn zonen bij wil betrekken. Nou, en dat doet Samuel dan uiteindelijk. En dan vindt hij die eerste zoon en Samuel denkt, dat is hem. Die ziet er goed stoer groot uit. En we kennen allemaal het verhaal, maar we hebben het al heel vaak gehoord van jongs af aan. En dan zegt God tegen Samuel van, nee. Het gaat niet om die, want ik kijk niet naar het uiterlijk. Ik kijk naar het hart. 1 Samuel 16 vers 7, daar staat het. En dan krijgen wij vaak het idee dat David een of ander onderdeurtje was, die er niet fantastisch uitzag en die gewoon ergens weggestopt was. Nou, sommige mensen zeggen wel dat hij misschien een buitenechtelijk kind was, dat hij daarom weggestopt was. Dat zou kunnen. Maar over David wordt een aantal versen wel gesproken dat David een knappe jongen was met sprekende ogen. Ja, dat is ik. Ja, ik dacht ik zeg het maar even, want jullie, nou ja, goed. En daar houden jullie niet zo om te lachen, hoor. Jullie gewoon zeggen, ja, dat klopt. Dat moet niet zo grappig zijn als ik dat zeg. Hij was een knappe jongen met sprekende ogen. En vanaf die zalving die hij kreeg, wordt geschreven over David, vanaf het moment dat hij gezalfd was, was hij doordrongen van de geest van de Heer. Vanaf het moment dat de zalving van God op je bent, ben je doordrongen van de geest van de Heer. Als jij je leven aan Jezus geeft, als jij met hem gaat wandelen en je ontvangt de zalving, de vervulling van de Heilige Geest, dan ben je doordrongen van hem. David werd daardoor een ander mens. Dus hij was zich voortdurend bewust wel van die roeping. Maar het mooie van David is dat je ziet dat hij pas koning wilde zijn op het moment dat God het hem werkelijk gaf. David is nooit voor die val gevallen waar Abraham wel voor viel, dat hij God een handje wilde helpen. En daar kwam Ismaël uit voort. En wij willen ook heel vaak God een handje helpen. Als God niet snel genoeg gaat. En als alles tegen lijkt te zitten. David heeft heel veel tegenslagen gehad. En David heeft heel veel kansen gehad dat hij het bijltje of het speertje of wat hij ook maar had erbij neer kon laten gooien. Maar David heeft continu dat die houding zien. Nee, als God dit aan mij beloofd heeft, als God dit aan mij geeft, dan hou ik vast aan wat hij gesproken heeft. En als hij het me geven wil, dan geeft hij het me vanzelf op de tijd dat hij denkt dat het zover is. Hele bijzondere, mooie houding. Een prachtige houding om te leren te leven in die genade van Jezus Christus. En daarom begon ik daarmee. Wat kunnen we hier vanuit leren? Ik geloof dat leven in de genade is een prachtige zegen om te leven bij de dag. God heeft een roeping op je leven. God heeft een plan met je leven. En het is zijn genade dat hij ervoor gaat zorgen dat het gaat gebeuren. Maar jij kunt elke dag in ontspanning leven. Want die roeping is niet het doel, maar die roeping is de vrucht van jouw leven geënde Jezus Christus. Geloof ik in veel vrucht dragen? Oh ja, David, die droeg heel veel vrucht. Die heeft heel veel rijkdom vergaat en zo is hij gezegend. Maar David die wist in elk geval te onderscheiden. Wat is nou vrucht en wat is nou mijn doel? En zijn doel was God behagen in alles. God betrekken in alles. En zelfs als hij dan struikelde, weer opgestaan en weer opnieuw naar God terugrennen. Het is mijn doel in mijn leven. Dat ik op zo'n manier met God leef, dat heb ik al jaren geleden tegen God gezegd. Heer, ik wil geen enkele zegen van u als mij dat ooit af gaat houden van uw aanwezigheid. Ik wil altijd u en uw aanwezigheid in mijn leven. En ik wil vrijkomen, maar ik heb er ook last van oh, wat zullen de mensen van me denken? Ik wil echt voor u leven in alles. Dat is het doel in mijn leven. En daarbij een tweede doel in mijn leven, de gemeente waar God me over heeft aangesteld, die wil ik meenemen om net zo te leven. Om de doelen die daar hangen en allerlei andere mooie dingen die we doen, allemaal fantastisch. Maar ik geloof dat vruchten zijn. En als wij vruchten en doelen door elkaar halen, dan ontnemen we God de ruimte om ons te zegenen met waar hij ons mee wil zegenen. Terwijl als je in die genade leert te leven, oh Heer, dank u wel, vandaag houdt u al van mij. En ik hoef er niks meer of minder voor te doen, want u houdt gewoon van mij. Omdat ik uw kind ben, en u hebt mij bedacht en ik faal. Maar dank u, dankzij Jezus. Mag ik weer opstaan en mag ik weer met u verder leven. En daarvanuit leef ik bij de dag en ga ik vrucht dragen. En vertrouw ik dat u me uiteindelijk brengen gaat wat u me hebben wil. Dat is hoe David leefde. Dus David was gezalfd en vervolgens kwam David al heel snel, dat zie je dan ook heel snel, onder de aanwezigheid van Saul. En in eerste instantie was het heel positief. Saul was hartstikke blij met hem. David kwam als muzikant aan het hof om Saul te kalmeren, want Saul die had een onrustige geest, want die trok steeds verder bij God vandaan. En hij werd van binnenuit opgevreten. En toen wilde hij een goede muzikant hebben. En David die stond bekend als muzikaal, welbespraakt, goed gebouwd en iemand waar de gunst van de Heer op was. Dit is letterlijk zoals 1 Samuel 16 vers 14 tot 23 het beschrijft. David was muzikaal, welbespraakt, goed gebouwd. Ik zal geen opmerking maken. En iemand waar de gunst van de Heer op was. En om die eigenschappen mocht hij bij Saul binnenkomen. En mocht hij musiceren, mocht hij aanbidden. En daardoor elke keer als dat gebeurde, werd Saul rustig. Maar David was ook een goede vechter. Want toen Saul af en toe even een keer helemaal uit zijn plaat ging, gooide Saul zo'n speer. En David wist ze elke keer weer te ontduiken. Dat zegt me iets dat hij niet een of andere stone musician was. Yeah, en Saul die wat er een keer boven. Oh, daar was die speer echt door zijn hoofd heen gegaan. Zo was David niet. David was alert, bij de les. Iemand die was slim, intelligent, die van God hield. En zo mogen wij allemaal zijn. We mogen alles wat we hebben inzetten. Maar God altijd wel groter maken dan al die zaken. En er staat dan uiteindelijk dat David, ik weet niet of jullie dit wisten, werd uiteindelijk Sauls wapendrager. Zo dicht kwam David al bij Saul. En David was gewoon een herdersjongen die helemaal niks had. Maar toen Saul later hem een vrouw wilde geven, dat is waarom hij die 100 Filistijnen voorhuidjes ging halen voor Michal, was letterlijk zijn reactie van ja, ik een vrouw van de koning, ik kan die bruidschat niet eens betalen joh. Want dat was dan traditie dat dan moest gebeuren. Dat lukt me helemaal niet. En toen zei Saul, nou haal me dan mijn 100 voorhuiden. Ja, maf idee, hoe kom je erop? Maar zo is David uiteindelijk ook aan Michal gekomen. Maar hij is Sauls wapendrager. Hij is bekend in het hof. Nou, en dan verslaat David Goliath. En dat was geen toevalstreffer, want zo wordt het soms wel verteld. Van een of andere kleine klungelige jongen die gewoon gelukkig God groot maakte. Zegt David met zijn slinger, het was voor iemand bang, maar hij deed zijn ogen dicht. Ploep. En de Heer die zorgde, nee, hij was goed in wat hij deed. Hij kon het ook daadwerkelijk. Alleen David zijn kracht was dat hij wist dat al zijn vaardigheden, dat hij die aan God te danken had en dat hij daar God mee wilde eren en verhogen. Daarom zei hij, God zal jou vandaag in de handen van Israël geven en dankzij de Heer heb ik vandaag de overwinning gekregen. Hij maakte zijn vaardigheden en zijn talenten nooit groter dan God. Het was geen toevalstreffer van een kleine klungelige jongen. Hij was moedig, energiek, daadkrachtig. En deze uitspraak die wil ik even laten zien van een van zijn broers. Op het moment dat hij bij Goliath in de buurt komt, die zegt de hele hoop. 1 Samuel 17 vers 28. Dan zegt de broer van David, wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op de schapen te passen? En dan dit zinnetje. Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Dat zegt wat over wat voor figuur David was. Leuk hè, zoals het er staat. Echt, Samuel, ook in de NBV, hebben ze goed en best voor gedaan. Is leuk om te lezen. Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Zo'n figuur was David. En zijn broer die zei, nee hè, heb je hem weer. Uiteindelijk verslaat David Goliath. En hij wordt hele goede vrienden met Jonathan en leidt in opdracht van Saul het leger. En hij blijkt enorm succesvol. Dusdanig dat de vrouwen, die wil ik jullie ook even laten zien, in 1 Samuel 18 vers 7 tot 9 zeggen. Opgetogen zongen de vrouwen, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. En Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze de tienduizenden en mij met duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. En vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. En als je het naleest, dan staat er zelfs dat Saul bang wordt van David. En dat hij zijn aartsvijand wordt. Laten we die ook nog maar even lezen. 1 Samuel 18 vers 29. Of vers 28, wat staat er? Ja, zijn angst voor David nam nog toe. En vanaf toen af aan werd hij Davids aartsvijand. En telkens als de Filistijnse vorsten een aanval op Israël ondernamen, streed David met meer succes tegen hen dan enig ander bevelheffer van Saul. En zo oogste hij steeds meer roem. De hand van de Heer was op David. En daarvanuit oogste hij roem. Hij ging continu zich verlaten op God. En David die wist dat die roem, dat hij daarvoor zijn best had gedaan. Maar voortdurend eerde hij God meer. Ik sprak laatst met iemand uit de gemeente die gewoon even, die heel leuk en ontspannen tegen me zei. Oh ja hoor, God is sinds ik vroeg hoe gaat het met je bedrijf? En hij zegt, nou gaat goed. Ik heb ook wel een moeilijke tijd gehad. Maar iemand die zei een keer tegen mij, voor elke rekening die je stuurt. Bid je daar wel voor? Nou, dat deed ik eigenlijk niet. Dat ben ik wel gaan doen. Ik heb gewoon God de directeur van mijn bedrijf gemaakt. En ik heb tegen God gezegd, dit bedrijf, alles wat ik heb is van u. En ik dank u voor uw gunst op alles wat ik heb. En alles wat ik hierin doe, ik geef het aan u. U bent de koning van mijn leven. Ik vond het zo'n fantastisch verhaal. En dat is ook een beetje wat je David ziet doen. Al de dingen die hij kan, die hij kon, die waren voor hem minder dan de zegen en de gunst en de aanwezigheid van God. Dan kun je hier heel snel uit concluderen, oh, dus als het met mij niet goed gaat, dan doe ik dat niet goed genoeg. Nee, hoor dit niet als een veroordeling of als een falen, van oh, dan heb ik God geen directeur van mijn bedrijf gemaakt, of bij mij gaat dit nog niet goed. Dat is niet wat ik zeg. Want David, die heeft ook speren naar zijn kop gehad. En die hoofd heeft ook perioden gehad dat alles behalve het koningschap op hem af leek te komen. Maar ook in die periode heeft hij continu gezegd, maar God is groter dan mijn probleem. God is groter dan. En het koningschap is niet mijn levensdoel. God is mijn levensdoel. Snap je hoe ik hem zeg? Het is belangrijk dat je dit goed pakt. Nou, uiteindelijk moet David dus vluchten. Hij sluit een verbond met Jonathan. Hij krijgt hulp van de priester Achimelech. En dit vind ik heel erg bijzonder. En hier zit een hele mooie les opnieuw in voor jou. Hij neemt uiteindelijk bij Achimelech het zwaard van Goliath mee. Wie wist dat? Heb ik ook eens vaker gezegd in de preek trouwens. Dus dan weet ik gelijk of jullie goed opletten. Maar uiteindelijk weet hij dus datgene wat eerst tegen hem gebruikt is om te keren om nu zijn vijanden mee te verslaan. een grote vijand, Goliath, die stond tegen hem op en had een groot zwaard. En David is in staat geweest om dat zwaard van de vijand, wat tegen hem gekeerd was, te gebruiken en om te keren en nu te gebruiken tegen zijn vijanden. Hij liet zich niet verslaan, maar door God groot te maken, is hij uiteindelijk in staat geworden om zelfs zijn vijanden te verslaan met die dingen waar de vijand hem eerst een kopje kleiner mee probeerde te maken. Dat is bijzonder. En Achimelech die geeft David de schouwplaats en dat moet Achimelech en zijn familie, zelfs de priesters uit de priesterstad Not, met een hele grote prijs betalen, want ze worden uiteindelijk allemaal gedood door Saul. En er is één iemand die ontkomt, dat is Abjatar. En die neemt ook het priestergewaad mee. En die vlucht naar David. En die blijft elke keer heel dicht bij David. En weet je wat David met die Abjatar doet? Dat is dus een priester die van God hoort. En elke keer als David grote beslissingen wil nemen, dan roept hij Abjatar erbij. En eigenlijk is het bijzonder, want David was ook heel goed in staat om zelf de stem van God te verstaan. Dat kon niet goed, dat kun je zien. Dat hij wist wat hij had. Je ziet ook dialogen tussen hem en God. Maar ook voor cruciale beslissingen riep hij Abjatar erbij en zei hij letterlijk trek je priestergewaad aan. Dus hij erkende hem in zijn priesterschap en vroeg toen, wat spreekt God over deze situatie? Moet ik aanvallen of niet aanvallen? Moet ik vluchten of niet vluchten? Moet ik wachten of moet ik niet wachten? En daarin zie ik dat het belangrijk is om mensen met bedieningen te eren om ook op je leven in te laten spreken. En ik geloof dat in het geval ook van David, dat hij David zelf ook van God hoorde en dat zo'n Abjatar dan bevestigde wat hij van God al gesproken had. Dat geloof ik zelf, dat heel belangrijk is in je leven. Dat je zelf een relatie hebt met God en dat dan de bedieningen die God geeft gaan bevestigen wat God ook tot je spreekt of soms een rem zijn. Maar wees daarin nooit te hoogmoedig. Laat een Abjatar in je leven toe. Laat iemand met een priestergewaad op je leven inspreken en vraag dan gewoon, wat zegt de Heer? Geen discussie, maar wat zegt de Heer tot jou over dit? Soms doen wij in ons leventje veel te veel zaken alleen. En dan hebben we het heel vaak alleen over de geestelijke dingen. Maar David had het over hele praktische dingen. Over de praktische dingen die moest doen voor het verslaan van vijanden. Of keuzes te maken voor waar hij heen ging met zijn groep soldaten. Die je ook wel zootje ongeregeld kunt noemen. Want het waren hele bittere gasten. Zie je ook in de Bijbel. Maar hij betrok daar mensen in. Die van God hoorden. Betrek jij mensen, vraag jij soms mensen van weet, hey, die hebben een specifieke bediening van God. Vraag jij die, hey, wat zegt God tot jou over deze situatie in mijn leven? Dat is belangrijk om te doen, goed om te doen. En David wordt dus aanvoerder van, ik zei het net al, een zootje ongeregeld, 400 man met hele lastige achtergronden. Zijn familie kwam bij hem en allerlei bittere gasten. Lees het maar eens na. Dan schuilt hij een tijdje bij de koning van Moab, maar dan gaat het eindelijk weer terug. Ook gaat hij rondzwerven in Juda en later als hij koning wordt. En hier zit opnieuw zo'n sleutel in. Als David koning wordt, dan staat er dat de mannen van Juda, de volken en de steden van Juda, heel snel achter hem gingen staan, omdat David daar al eerder geweest was. In de jaren dat David geen koning was, letterlijk, was hij daar al wel geweest. En door de gunst die op zijn leven was, was de relatie ontstaan en werd hij eigenlijk ook geëerd in zijn koningschap. Ik zei het al eerder, de weg ergens naartoe is soms nog belangrijker dan het doel zelf. Maar je weet maar nooit, de mensen die je nu ontmoet, misschien over 10 jaar heb je daar heel veel aan. De dingen die je nu doet, misschien over 5 jaar, is het van cruciaal belang voor de roeping van God op je leven. Daarom leef vandaag en laat God vandaag in je leven doen wat hij vandaag aan jou geeft, zodat hij morgen of over 5 jaar in 1 keer een optelsom kan maken om de roeping op je leven uit te vouwen. Dat is wat God bij David deed. David die zwierf rond Juda, ontmoette daar allerlei mensen. En toen David uiteindelijk koning werd over Juda, kenden ze hem al. Kenden ze de gunst op zijn leven. Wisten ze wat voor figuur hij was. Wat voor man hij was. Wie het kleine niet eert, is groter niet weert, zeggen ze dan. Hè? Die kleine situaties, integriteit in die kleine dingen. In die kleine gesprekken. Die kleine ontmoetingen die je hebt. Je weet maar nooit. En niet vanuit angst, maar dat je gewoon overal toont wie je bent. Dat is integriteit. Dat je waar niemand je ziet, overal hetzelfde bent. En of je nou voor koningin Beatrix staat, of voor weet ik voor wie, je bent dezelfde persoon. En je weet maar nooit hoe God al die dingetjes in 1 keer samen gaat brengen, om jou verder te brengen. Nou, God beschermt David. Ik zei het net al, Saul heeft David bijna een keer te pakken, maar dan vallen de Filistijnen aan en dan moet Saul weg. En dit verhaal vind ik heel mooi. En we gaan het stukje niet lezen. Maar David heeft meerdere kansen om Saul te doden. Doet dat niet. Ineens snijdt hij een stuk uit Sauls mantel. En dan staat er in 1 Samuel 24 vers 6, zijn hart bonste ervan. Dus zie het voor je. Saul die zit met duizenden mensen, duizenden heeft hij, achter David aan. En David heeft op dat moment 600 man. Hij heeft zich verstopt in allerlei grotten. David zit achter in een grot verscholen. En in één keer ziet hij Saul daar binnenkomen en daar staat er letterlijk, die moest even zijn behoefte doen. Dus die deed zijn koninklijke mantel omhoog en deze behoefte. Zo zit Saul daar, lekkere geur zou dat zijn geweest in die grot. En de mannen zeggen, ga erheen, maak hem dood. En dan zegt David, nee, ik zal me niet vergrijpen aan de gezalfde des Heren. Daarmee praatte hij niks goed van David, van Saul. Maar daarmee zei hij, nee, God moet over Saul oordelen. Dat ga ik niet doen. David was wijs genoeg om onder Saul vandaan te gaan. Toen Saul een kant op ging die niet de bedoeling was. Maar hij ging er niet over oordelen. Daar zit ook opnieuw zo'n sleutel in. Want zijn vrienden zeiden, dit is je kans, pak hem. Pak het koningschap nu maar. Neem het maar over, want Saul doet alles fout en dat weet je best. En de zalving van God is op je en jij bent de gezalfde des Heren. Neem het nu maar over, want Saul die moet weg. Maar David zegt, nee. Ik zal nooit een gezalfde van God eigenhandig van zijn troon stoten. Als zijn tijd voorbij is, dan zorgt God daarvoor. En Saul die kruipt er dan heel stilletjes heen. En die snijdt een heel stilletjes, waarschijnlijk een heel scherp mes, snijdt hij een stukje eruit. En dan staat er dus, zijn hart ponste ervan. En wat zie ik in zo'n kleine tekst? Saul was een mens met emoties. Hij vond dingen soms loeispannend. Wat zei ik? Saul, dank je. David vond het soms heel spannend. Zijn hart bonste ervan. Want als Saul zich om had gedraaid, dan was David wel degene geweest die een kopje kleiner gemaakt was enzovoort. Maar hij was een mens zoals jij en ik. Maar hij betrok God in alles. Soms zijn de zaken in jouw leven, als je misschien juist uitgenodigd wordt, uitgedaagd wordt om het goede te doen. En je vindt het misschien heel spannend en je hart bonst ervan. Maar toch, kies voor het goede. En weet je wat Saul uiteindelijk zegt als hij dit hoort? Dan noemt hij David zijn zoon enzovoort. En Saul zegt tegen David, jij hebt vandaag het kwade met het goede bestreden. Dat komt me bekend voor. Zo staat het er letterlijk. Hij heeft niet kwaad met kwaad bestreden, maar kwaad met goed. Dat wordt gesproken over het lichaam van Christus. Dat zien we in de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament. Bestrijd het kwade met het goede. Hij wil het huis van David herstellen. Bepaalde eigenschappen die bij een dagelijks leven met Jezus Christus horen. En dat hoort hierbij. Daar is dit onderdeel van. Hij vergeldt kwaad met goed. Nou, ik ga het zo afronden. David wordt uiteindelijk koning over Juda. En dat duurt ongeveer 7 jaar en 6 maanden. Hij krijgt dan 6 zonen. Er is dan nog wel een tijdje strijd tussen zijn huis en het huis van Saul. Maar uiteindelijk wordt David koning over heel Israël, alle 12 stammen. En ook dan, hij is nog maar net koning, de Filistijnen vallen hem aan. En David vraagt, wat moet ik doen? Aanvallen? Ja, zo aanvallen. De volgende dag vallen ze weer aan. En David zegt, wat moet ik vandaag doen? En David zegt, of God zegt tegen David, nu moet je een omtrekkende beweging maken. In elke stap die nam, betrok hij God. Uiteindelijk pleegt David ook overspel en zijn gezin valt daarna behoorlijk uiteen. Maar toch zie je, ondanks die situatie, zie je dat de genade van God er voor David is. En zo is de genade van God er ook voor jou. Maar wat ik heel gaaf vind van David, hij rent niet bij God vandaan, maar hij rent naar God toe. Davids karakter, samengevat, hij was een man van het veld. Hij vocht mee. Hij keek niet alleen, maar hij deed mee. Hij ontwikkelde zijn relatie met God als schaapherder. Juist in die hele verborgen periode van zijn leven kreeg hij een krachtige relatie met God. Hij was een capabel leider, zorgde goed voor zijn onderdanen. Hij had God lief met heel zijn hart. Hij overlegde alles eerst met hem. En hij wilde de troon niet eerder beklimmen dan op Gods tijd en op Gods manier. God wil jou en mij, en kerk, ons als kerk, wil hij het hart van Jezus geven. En dat het hart van David wordt vergeleken met Jezus koningschap. En dit hart is wat hij jou en mij wil geven. David was grootmoedig. Hij hield ervan om anderen te eren. Hij vergaf anderen snel. Hij eerde dappere mensen. En hij vergeldde, ik zei het al, kwaad met goed. Zo mogen jij en ik wandelen in ons leven. Niet kwaad met kwaad vergelden. Dappere mensen eren. Anderen snel vergeven. En weet je, dit is een samenvatting van vanmorgen. Maar David gaat over samen. Het is samen met God. Samen met vrienden en familie. En zelfs samen met vijanden. Wij leven samen. Samen met God. Samen met elkaar. En jij en ik hebben ook vijanden. Maar hoe ga je met je vijanden om? Samen met God, het leven van David toont dat je niet perfect hoeft te zijn om een vriend van God genoemd te worden. David was Gods vriend omdat in alles hij God op de eerste plaats zette. Hem overal bij betrok en hem beschouwde als zijn bron van succes. Samen met vrienden en familie, het leven van David toont de kracht van vriendschap. Jonathan, de 400 mannen en familie die met hem in de grot waren. Samen door dik en dun, maar zelfs samen met vijanden. Het leven van David toont het belang van het toevertrouwen van je vijanden aan God. Hij is je rechter. Ik wil je uitnodigen deze ochtend om aangemoedigd te worden. Je merkt het misschien wel aan me. Ik heb er zoveel over gelezen en gedaan. Ik zou er nog wel heel lang over door kunnen praten. Maar ik wil je inspireren. Je hoeft niet het hele verhaal na te praten. Maar David is iemand die mij inspireert. En mag David jou inspireren? Ik zag het vanmorgen toen ik naar jullie keek, ook in de lofprijs en de bidding. Vond ik heerlijk om te zien. Want we hebben het de laatste tijd ook over de kracht van lofprijs en de bidding. Gewoon je volledig overgeven aan God. David was iemand die God altijd groter maakte dan zijn omstandigheden. Heer Jezus, dank u wel voor het leven van David. Heer, dank u wel dat we vanmorgen daarbij stil mochten staan. Heer, en het is zo'n dynamisch verhaal. Heer, maar het staat er niet voor niks. Samuel en Gad en Nathan die hebben dit geschreven om ons iets te leren over wie God is, over wie u bent, over hoe u voor ons zorgt. En ik bid dat als wij er vanmorgen in vogelvlucht doorheen zijn gegaan, dat u door uw geest op dit moment ervoor zorgt dat elk individu die hier zit hier uithaalt wat u specifiek voor hem of haar heeft. Daarom, lieve gemeente, ik wil je uitdagen en aanmoedigen om gewoon op dit moment te bidden, Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Wat zegt u door wat ik vanmorgen heb gehoord, deze ochtend tot mij? Heilige Geest, wilt u op dit moment spreken? Nu. Welke woorden van bemoediging, welke woorden van leven, welke woorden van richting spreekt u nu? Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heer, dank u wel voor de rijkdom van het boeken. De boeken 1 Samuel, 2 Samuel, zoals wij ze hebben. Dank u wel voor koning David als ons voorbeeld. Dank u wel voor een man die zo door u gezegend is. Omdat hij zich zo op u verliet. En tegelijkertijd een mens die gewoon mens was zoals wij allemaal. En zo komen wij als gewone mensen bij u. En we willen u eren en loven en prijzen. Heer, zo vraag ik opnieuw uw zegen over dit huis. Heer, ons verlangen is om een biddende gemeente te zijn. Om een verhogende gemeente te zijn. Een gemeente te zijn die meer doet dan alleen liederen zingen en preken luisteren. Maar een gemeente die in het zingen van liederen en in het luisteren van preken helemaal God op de eerste plaats zet in alles. Samen met u, samen met elkaar en zelfs samen met onze vijanden die we gewoon allemaal aan u overgeven. Zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen mag zijn. Totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.